Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. De dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en vooral proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen aan het veranderen is. Vandaag gaan we het hebben over een zwaar onderwerp, maar wel over een terrein waar veel aan het veranderen is, of althans het verandert langzaam. Het is een terrein waar Nederland traditiegetrouw voorop loopt, euthanasie. Maar vandaag gaan we het hebben over een specifieke groep waar euthanasie wordt gepleegd. Mensen die zwaar psychisch lijden, jongeren die zwaar psychisch lijden. In veel gevallen net 18. Daar gaan we het uitgebreid over hebben met Haro Kraak. Welkom Haro.
Dank je.
Je bent verslaggever, vooral binnenlands terrein. Je hebt eerder over euthanasie geschreven. Maar hoe kwam je erop om juist deze groep op te zoeken en te beschrijven?
Dat begon eigenlijk met een tip in onze inbox bij de Volkskrant. Die kreeg ik doorgespeeld omdat ik dus ook over euthanasie schrijf. En dat was een vrouw die had gehoord dat iemand uit haar omgeving een dag of een paar dagen later euthanasie zou krijgen. Het ging op een jonge vrouw, een meisje eigenlijk van 18 die dat zou krijgen. En ik kan niet te veel over dat specifieke geval zeggen, maar vanwege de privacy. Maar die vrouw dacht dat daar iets mis was, dat het traject te onzorgvuldig en snel was verlopen. En vroeg ons eigenlijk om in te gaan grijpen. Nou, toen dacht ik al meteen zoiets van, jezus, dat is een verantwoordelijkheid die je helemaal niet moet hebben als journalist, om daartussen te gaan zitten. Maar ik was wel erg geïnteresseerd door de materie. En toen later heb ik de psychiater die deze euthanasie uitvoerde, heb ik benaderd en gevraagd of hij daarover wilde praten. En toevallig was hij net een boek over euthanasie aan het schrijven en was hij zeer welwillend. En had hij daar ook zeer duidelijke opvattingen over. Hij noemt zichzelf geen pleitbezorger, want hij zegt dat heilig vuur is gevaarlijk, hè, bij euthanasie. Mm-hmm. Je moet blijven wikken en wegen. Maar hij is wel iemand die aan de progressieve kant staat van dit debat. Menno Oosterhof heet hij. Ja, via hem ben ik in contact gekomen met een aantal andere moeders.
Maar dat andere geval, daar hebben we inderdaad over overleg toen. Moeten we als journalist interveneren? En toen hebben we besloten, nee, dat is niet onze rol. Dus dat geval hebben we laten lopen.
Ja.
En in plaats daarvan ben je met deze man gaan praten. En die heeft toen ook jou in contact gebracht met nabestaanden jongeren die dit hebben doorlopen?
Ja, dus dit speelde zich af eind vorig jaar. En toen in december of november hebben die drie moeders die in het stuk voorkomen hebben een stichting opgericht. Dat heet In Liefde Laten Gaan. En dat is een soort steungroep voor ouders die een kind hebben verloren aan euthanasie. Dus dat is volgens mij ook vooral bij psychisch leed. Want je kan natuurlijk ook voor, als je ongeneeslijk ziek bent, een kind verliezen aan euthanasie. Maar dat is toch anders.
Ja.
Die hadden dat opgericht en die bleken bereid om daarover te praten. En hadden drie toevallig dochters, alle drie jong. Eentje iets ouder, 33, maar die andere waren 18. En die hadden hadden hun eigen vrij vreselijke verhalen in de GGZ en meegemaakt.
Maar dit waren drie moeders die er uiteindelijk wel vrede mee hadden dat hun dochters dit wilden en hebben daar ook aan meegewerkt.
Ja.
En kun je ons eens proberen uit te leggen wat voor hartverscheurend traject daar aan vooraf moet zijn gegaan, dat je als moeder op een gegeven moment denkt van dan moet ze maar sterven.
Ja, dat zijn natuurlijk hele lange trajecten. Het gaat om, deze meisjes hadden dan in hun puberteit al allerlei problemen. Bijna allemaal hadden ze een vorm van autisme, vaak gepaardgaand met psychoses, anorexia, automutilatie, depressie, borderline-achtige dingen. Dus die waren in en uit GGZ-instellingen gewoon hun hele jeugd. Vanaf, laten we zeggen, 15 die jaren daarna. En dat is dan eerst zijn dat tijdelijke opnames, maar dat kunnen op een gegeven moment dan crisisopnames worden. Als iemand sterk suïcidaal is, dan word je dus echt met spoed opgenomen en ook gedwongen.
Mm-hmm.
En zij omschreven dat als vreselijke behandelingen en trajecten. Die moeders omschreven dat zo. Het vreselijkste wat daartussen zat was in Den Haag, in het Centrum voor Intensieve Behandeling, zoals ze dat heet, was een meisje van toen begin 20 4 maanden in een separeercel met dwangvoeding, omdat ze dus een gevaar voor zichzelf was, anorexia had. En dan lig je dus, terwijl je al zulke zware psychische problemen hebt, lig je dus vastgebonden op een bed in je eentje. De ouders mochten een kwartiertje per dag langskomen. Anti-scheurstof kleding, zodat zichzelf niet kon ophangen of iets. En er is inmiddels ook wel bekend dat dat enorme schade en trauma's aandoet aan kinderen. En vooral als daar een dwangstoornis bij komt kijken. Want dwang op dwang, dat zegt Menno Oosterhof ook, die is daar specialist in, dat werkt heel slecht. Dat werkt averechts. Sommige mensen zijn gebaat bij een gedwongen opname of gedwongen vorm van opname. Mm-hmm. Maar als je een dwangstoornis hebt en nou ja, alles wil je controleren in je leven en je wordt vastgebonden en dus gevoed via een buisje. Dat doet zo'n schade aan iemand. Daar komt de patiënt vaak nooit meer helemaal te boven.
Maar waarom doen we dat dan?
Nou, dat is dus nu, dit was 10 jaar geleden dat het bij dit meisje gebeurde. In die jaren sindsdien is daar een grote discussie ontstaan. En als je daar nu over opzoekt wat de GGZ daarvan vindt, dan is de algemene opvatting, we proberen het zo min mogelijk te doen. Ja. Maar ja, soms is het een keuze tussen echt doodgaan of dwang. Want als mensen zichzelf zo versterven met verhongeren, met anorexia, dan kan het zeg maar echt een kwestie zijn van als we nu niet die dwangvoeding aansluiten, dan gaat iemand dood.
Het alternatief is dat je zoveel blijvende schade bij iemand aanricht, dat ze uiteindelijk zelf dood wil.
Ja.
Maar is het dan niet heel onbevredigend dat we blijkbaar niet in staat zijn om dit soort hele ingewikkelde psychische problemen goed te behandelen en soms zelfs voor behandelingen kiezen die averechts werken, dat dit dan het einde is. Je zou toch zeggen dat er altijd nog een soort hoop is dat we weten hoe we deze mensen weer even meer kunnen genezen?
Die hoop is er altijd, omdat je nooit helemaal met zekerheid kunt uitsluiten bij een psychische aandoening of het niet te genezen valt. Dus daarom is die hoop er in de GGZ heel sterk. Van, ze zeggen, een van onze kerntaken is om suïcide te voorkomen.
Ja.
Dus eigenlijk zijn ze daar de hele tijd mee bezig. Dus dan is ook de overstap om te maken naar nu gaan we je helpen met doodgaan een hele grote en moeilijke. Maar elke psychiater zou ook erkennen dat niet iedereen te genezen is die psychisch lijdt. En dat sommige mensen dus een leven lang uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Alleen wie die mensen zijn, hoe je zeker weet dat er eentje is die nooit meer beter wordt en echt alles geprobeerd heeft, dat is een heel grijs gebied waar elke psychiater waarschijnlijk weer net een andere opvatting
op. Dus je ziet niet of het een ongeneeslijke ziekte is. Hè? In tegenstelling tot bij andere ziektes weten we dat ongeveer.
Ja.
En dan kun je prognoses maken en dan kun je basis daarvan een plan. Dat lukt eigenlijk niet.
Nee.
En dan doen we ook nog vaak behandelingen die averechts werken. Waardoor we het verergeren.
Dat gebeurt, dat is natuurlijk, ligt natuurlijk helemaal aan de behandeling en aan de patiënt, maar dat kan, ja.
Maar moeten we dit dan zien, je hebt 3 meisjes beschreven als vooral ook aangeboren psychische ziektes? Of?
Ja, dat is natuurlijk ook nog heel erg de vraag. Hè? Dat kan je ook denk niet bij alle patiënten helemaal achterhalen van wat is aangeboren, wat is door trauma opgewekt of aangeleerd op andere manieren. Er zit vaak een genetische component in. Hè? Depressie is erfelijk, zo zijn er meer van dat soort dingen. Ik weet niet of ze daar heel erg onderscheid tussen maken. Tussen die dingen.
Maar goed, in deze 3 gevallen is in ieder geval een besluit genomen waar alle nabestaanden uiteindelijk mee kunnen leven. Maar hoe doet een psychiater dat? Hoe checkt hij of in één enkel geval of euthanasie de enige uitweg is?
Ja, nou ja, dat doen dus de meesten ook niet. Je hebt dus de GGZ, dus de Geestelijke Gezondheidszorg in Nederland. Dat is natuurlijk een enorm grote organisatie eigenlijk met helemaal allemaal losse instellingen. Overal wordt het weer net wat anders gedaan. Maar wat je normaal doet is elke keer weer een andere behandeling proberen. Dus je hebt natuurlijk therapie, je hebt medicatie. Je hebt op een gegeven moment bijvoorbeeld elektroshockconvulsie, deep brain stimulation. Dat zijn nieuwe technieken die geprobeerd worden. Die werken dan bij sommige mensen wel, bij anderen niet. Die hebben ook altijd weer vervelende bijeffecten. Bijvoorbeeld dat je een deel van je geheugen kwijtraakt. Dus zo maak je constant een afweging van welke behandelingen zijn er nog allemaal mogelijk. Er ontstaan ook de hele tijd nieuwe behandelingen met het verstrijken van de tijd. Ketamine is bijvoorbeeld nu iets wat gebruikt wordt tegen depressie. Dus ja, je hebt een heel palet aan behandelmogelijkheden. En de vraag is op een gegeven moment van hoeveel zin heeft het nog om een volgende te proberen? Want er moet ook een bepaalde bereidheid zijn om die behandeling te ondergaan. Want als mensen het alleen ondergaan als een laatste hokje om af te vinken richting eindelijk mag ik naar het euthanasietraject, dan heeft het vaak sowieso al geen zin meer. Want dan is die knop al zo van ik ga naar mijn euthanasie toe, ik hoef dit alleen nog af te vinken, dat vaak veel meer...
Maar dat is toch ongelooflijk moeilijk, want elk mens is net weer anders, dus je kunt bijna geen standaardlijst afwerken.
Ja, dat is ontzettend moeilijk, ja.
En dan is het toch voor een groot deel een subjectief oordeel uiteindelijk. Psychiater die zegt, voor mijn gevoel hebben we er alles aan gedaan, verdere behandelingen gaan alleen maar averechts werken. Dat is een subjectief oordeel.
En daarom gebruiken ze ook de term uitbehandeld nooit in de GGZ. Want er zijn altijd nog dingen die je kunt doen. Je kan al het leven nog draaglijker maken op wat voor manier dan ook. Met bepaalde medicatie. Dan kan je me ook afvragen of je dat wil. Want dan kan je dan weer afgestompt van raken of wat dan ook. Maar inderdaad, dat ligt echt aan wie je treft, denk ik. En ook, is dat ook een reden dat op een gegeven moment de GGZ zegt van, nou, dit is alles wat wij kunnen doen. En wij, hier houdt onze rol op. Dus dan verwijzen ze je of weer naar je huisarts. Of zeggen ze, meld je aan bij het expertisecentrum euthanasie. Want dat is een soort van het centrum geworden in Nederland. Dat de expertise heeft, zoals het naam zegt. Maar ook waar ze dit soort dingen wel durven en willen behandelen.
En daar zitten ook weer psychiaters. Ja. En die gaan dan kijken, wat is er allemaal geprobeerd?
Ja.
Kunnen we nog iets doen? Maar je zei net al, dat vond ik een mooie uitspraak. Je moet... Als psychiater die dit overweegt, moet je nooit te gretig worden.
Nee.
Dat je het soort behoefte krijgt om iedereen uit zijn lijden te verlossen die bij je langskomt. Je moet dit heel erg blijven vinden, euthanasie.
Ja, Menno Oosterhoff zegt, we hebben heel lang de plicht om mensen aan te moedigen van probeer het nou, hè. Er is nog een kans. Je kan nog beter worden. En ook omdat sommige mensen gewoon... Een doodswens kan een behandelbaar symptoom zijn, zegt hij, van een aandoening. Hij noemde een voorbeeld van een man die zo'n immens schuldgevoel had over dingen die hij in zijn leven had gedaan, dat hij dood wilde en een euthanasietraject inging. En toen bleek dat hij eigenlijk een soort zondewanen zijn dat. Dus dat je dus een waan hebt die niet echt is, dat jij iets verkeerd hebt gedaan. En met de juiste behandeling ging die doodswens dus helemaal weg. Dus die mogelijkheid moet je openhouden.
Ook bij het expertisecentrum euthanasie kan dat nog gebeuren. Dat ze iets zien.
Dat kan ook gebeuren, want er melden daar dus voor psychische stoornissen... melden zich daar meer dan 800 mensen per jaar aan dit moment. Dat aantal groeit, dus dat was in 2021 880 of zoiets. En daarvan kregen iets van 88 mensen euthanasie.
1 op de 10.
En dat komt omdat een deel zich bedenkt en zich terugtrekt gedurende het traject, maar ook omdat sommige mensen zeggen van, omdat ze daar zeggen van, nou, u bent nog niet
Ik ben nog niet zo ver.
Ja.
Maar kan het ook zijn dat je nog via je huisarts euthanasie pleegt? Want je zei, de GGZ kan je ook terugverwijzen naar de huisarts. En de huisarts kan het ook dan.
Het zit zo dat eigenlijk elke arts kan dat uitvoeren, maar de meeste willen of durven het niet. Er is een klein risico op vervolging.
Ja.
Want elke euthanasie wordt getoetst aan of het zorgvuldig was, achteraf, door de regionale toetsingscommissie. Als het onzorgvuldig gevonden wordt, wat heel zelden gebeurt, dan gaat het naar de inspectie voor een tuchtzaak en eventueel naar het OM voor een strafrechtszaak. Ja. Dat is tot nu toe één keer is er iemand vervolgd die Marinou Arends heet voor de koffie-euthanasie. En die is uiteindelijk vrijgesproken. Die zaak is uiteindelijk zelfs geseponeerd.
Maar dat risico hangt boven je hoofd. Maar los daarvan kan me ook voorstellen dat het arts gewoon heel erg zwaar en moeilijk is om iemand van 18...
Zeker zo jong. Maar ook mensen van 50, 60, dat willen sommige artsen gewoon niet doen vanuit bepaalde ideologische...
Ja, je maakt toch in alle omstandigheden iemand dood.
Ja, inderdaad. En dat is onomkeerbaar.
Ja.
Dus,
De voorstanders hiervan, of althans de voorstanders van dat dit serieus overwogen wordt bij uitzichtloos lijden, die verwijzen er ook naar dat er natuurlijk per jaar nog heel veel Nederlanders zijn die zelfmoord plegen. En die verwijzen ernaar. Dat is nog veel erger eigenlijk als je daartoe gedwongen wordt.
Ja.
Hoe verhouden die dingen zich met elkaar? Wordt dat inderdaad aan elkaar gekoppeld? Dat er wordt gedacht van als je dit niet goed organiseert, dan dwing je mensen bij wijze van spreken om op andere manieren en vaak veel verschrikkelijke manieren een eind aan hun leven te maken.
Ja, dat is wel interessant. Dat is vaak het argument, maar dat is natuurlijk nooit helemaal te bewijzen. Ik heb net begrepen van een psychiater die zei dat van de interne cijfers van het expertisecentrum euthanasie, heb je dus de mensen die dus afgewezen worden of zich terugtrekken uit het traject. Daarvan pleegt 16% zelfmoord, zeggen ze. Dus dat is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, een klein aantal van al die mensen die dus niet zich mogen euthaniseren wegens hun psychische leed. Dus lang niet iedereen durft dat ook, denk ik, of wil dat. Omdat het zo'n gruwelijke dood is vaak gruwelijke methodes zijn. Maar inderdaad, het argument is van, als je mensen niet op deze manier helpt, dan moeten ze zich wenden tot, al die methodes die je ook niet al te veel wil benoemen.
Ja,
maar,
middel X.
Of middel X, inderdaad.
Dat je het zelf doet.
Ja, En dat is de vraag. Menno Oosterhoff in mijn stuk zegt dat het zou kunnen dat als je dit dus toegankelijker maakt, euthanasie voor psychisch leed, dat je dan zal zien dat misschien het aantal zelfmoorden in Nederland, dat er nu rond de 1800 al jaren ligt, dat dat af zal nemen.
Ja.
Maar goed, dan daar worden nu 115 mensen in 2021 wordt euthanasie verleend wegens psychisch leed.
Ja.
Dat weegt natuurlijk niet op tegen die 1800. Dus je zou wel heel veel mensen meer nog door dat traject moeten doen, om het zo te zeggen.
Ja, maar je kunt ook, er zijn ook mensen die zeggen van ja, als die mogelijkheid er is,
ja, dan gaat het.
Kan het helpen dat je er gewoon over kan praten, dat het misschien taboe van tafel hoezo, gaat, ja. dat je dan misschien wat minder snel geneigd bent om zelf iets vreselijks te doen.
Ja, ja, nou, dus het verwijt is vaak, hoewel de mensen uit de GGZ dat dan tegenspreken, is dat een doodswens niet goed bespreekbaar is in de GGZ. Een vrouw die ik sprak, die nu in zo'n traject zit, die zegt ja, juist als mijn suïcidale gedachten gewoon besproken worden, open en vrij en zonder taboe, dan zakt dat weer een beetje. Ja. Weet je, dan kan ik het gewoon een beetje kwijt en kunnen we er eerlijk over praten. Als die behandelaar heel erg dat gaat wegduwen en gaat vermijden, zegt nee, dat mag niet, dat is slecht, daar moeten we niet aan denken, dan juist gaat zij denken van oh, oké, straks sta ik er helemaal alleen voor aan het eind en moet ik het op die vreselijke manier doen.
Ja.
En dan neemt de wanhoop toe en dat is dus eigenlijk de verkeerde manier,
ja,
zeggen ook sommige psychiaters.
Want die zei 121?
115 in 2021.
Ja. Oké, en dat is wel toegenomen de afgelopen 10 jaar.
Ja, ja, dus het is in 2011 was het eigenlijk voor het eerst. Het mag eigenlijk sinds 2002, sinds we de euthanasiewet hebben. En pas in 2011 waren er 13 gevallen van psychisch leed euthanasie. En dat is eigenlijk steady opgelopen tot 115 nu. Dat is, elk jaar komen er zeg maar 10, 20 bij.
En weten we iets over de leeftijdscategorieën? Is dat verspreid over alle leeftijden?
Dat is inderdaad wel verspreid. De grootste groep zijn wel 50 plus. In 2016 was er 1 iemand van onder de 30. En het gaat nu om 14 mensen onder de 30 in 2021.
Okay.
Dat zijn nog steeds hele kleine getallen eigenlijk.
Dus die groep groeit wel?
Die groep groeit, ja.
En hoe kijken die moeders van de 3 dochters die jij in je stuk beschrijft erop terug? Zijn zij uiteindelijk tevreden over de gevolgde procedure? Of zegt ze, nou ja, het was toch nog steeds een helle tocht?
Nou, over dat traject bij het expertisecentrum euthanasie zijn ze behoorlijk tevreden, als ik het goed begrepen heb.
Mm-hmm.
En zeiden ze dat het gewoon heel fijn was dat iemand eindelijk erkenning kreeg dat zo'n doodswens echt is en dat je er niet aan kan ontsnappen en dat er gewoon open over werd gepraat. Van, goh, wat betekent dat nou voor je? Niemand had dat ooit nog gevraagd aan haar dochter, zei een van die moeders. Dus in die zin kijken ze op dat laatste traject wel positief terug, dat het toch gelukt is om er op een enigszins humane manier uit te stappen in die zin.
En is Nederland hier nou alleen in dat we dit toestaan?
Dat we het bij wet hebben vastgelegd is geloof ik, hebben we als enige.
Ja.
Maar bijvoorbeeld Zwitserland is ook heel vooruitstrevend hierin. En daar is het vooral in bepaalde protocollen vastgelegd en doen huisartsen meer euthanasie. Dus eigenlijk is het bij wet nog niet daar vastgelegd. Dus dat is een soort grijs gebied ook.
Dan laten ze veel meer ruimte aan de artsen. Maar die worden dan minder vaak door justitie achtervolgd.
Dus precies.
In Nederland proberen we het toch heel juridisch op te lossen.
Ja, hoewel er dus eigenlijk heel weinig vervolgd wordt. Maar die dreiging is er wel vanuit OM. Ja, er zijn een aantal zaken bekeken en opgepakt.
Ja. Want nou ja, we hebben ons nu op psychisch leed geconcentreerd, maar die subjectiviteit toch, hè, in het oordeel of iemand recht heeft op euthanasie.
Ja.
Krijg je die er met wetten wel uit of zitten we daar eigenlijk, ja, blijft dat altijd een belangrijke rol spelen?
Ik denk bij psychisch leed krijg je dat er nooit helemaal uit. Ik bedoel, de zorgvuldigheidseisen zijn dat het uitzichtloos en ondraaglijk moet zijn. Nou, dat is beide al moeilijk bijna niet met zekerheid vast te stellen. En dan heb je ook nog dat het wel overwogen en vrijwillig moet zijn. En daar is ook altijd veel discussie over. Want mensen die psychisch in de war zijn of heel erg ergens aan lijden, worden door sommige psychiaters niet als wilsbekwaam beschouwd.
Ja.
En dat is een beetje dezelfde discussie die je dan krijgt met mensen die euthanasie willen, maar dement worden.
Ja.
Die zijn op dat moment ook niet meer wilsbekwaam. Ook al heb jij een briefje vastgelegd, ik wil dan en dan euthanasie.
Ja.
Op het moment dat jij niet meer kan uitspreken, ik wil nu dood, dan ben je eigenlijk dus niet meer, kan je niet meer die toestemming daarvoor geven. Dus dan durven mensen het dus niet. Dus die discussie is ook heel moeilijk van wanneer is iemand wel eens bekwaam.
En dat speelt eigenlijk zowel bij Alzheimer als bij psychische nood.
Van,
hoe serieus kun je iemand nemen, kun je een wens nemen?
Ja.
En bij Alzheimer speelt vaak mee dat mensen van tevoren zeggen van nou, als ik echt mijn naaste niet meer herken, ja, wil ik graag euthanasie. Maar als, ja, het moment daar is en ineens blijkt ze heel vrolijk te zijn,
ja,
dan wordt het heel moeilijk.
Ja. Ja, want dan weet je niet meer zeker of die persoon op dat moment eigenlijk niet een ondraaglijk lijdt. Want het kan zijn dat inderdaad zo gauw je echt zwaar dement wordt, dat je het meeste niet wordt, maar dat je dan heel vrolijk opeens overkomt in een verpleeghuis, ja, omdat je een andere persoonlijkheid krijgt. Dan kan je dus niet meer met zekerheid zeggen of iemand dood wil.
Ja, lijkt me gewoon heel ingewikkeld, ja, voor die artsen. Ja. Er zijn geen simpele antwoorden.
En daarbij speelt natuurlijk ook nog heel erg die discussie over voltooid leven. Dat wetsvoorstel dat al jaren een beetje rond D66 hangt.
Mm-hmm.
En dat gaat over een groep mensen, ouderen, die op een gegeven moment, als ze hun leven wel prima vinden, zo geen zin meer hebben, hun op hun eigen manier eruit willen stappen. En daar is natuurlijk ook heel veel discussie over. D66 heeft op een gegeven moment bedacht van bij 75... moet dat kunnen vanaf 75? Nou, dat is er totaal niet doorheen gekomen. De Raad van State, als ik me niet vergis, heeft daar een heel kritisch advies over de buiten gebracht, over het wetsvoorstel. En sindsdien ligt dat er een beetje te sudderen. Niemand durft zich daar nog echt aan in te mengen.
Ja, maar de angst is ook altijd dat heel veel gaat veranderen. Hè? Dus dat we misschien minder goed zorg gaan verlenen, omdat we sneller gaan zeggen van ja, maar ja, je kunt toch ook gewoon euthanasie plegen.
Ja. Of je hebt financiële problemen, dan stap ik er op die manier uit.
Je daarmee toch een soort gedrag stimuleert, wat heel ongewenst
is. Dat is de angst die er is, ja. Ja, maar ja, dat is ook, ja, dat weet je natuurlijk niet. Er is geen onderzoek dat zegt dat er dan zoveel duizenden mensen opeens dat gaan doen.
Nee, de meeste mensen willen vooralsnog zo lang mogelijk leven.
Ja. En dat zie je ook bij de mensen die wel middel X in huis halen. Die doen dat voor een soort peace of mind.
Ja.
Die willen dat niet direct gebruiken, maar die vinden het idee van dat ze aftakelen en niet meer zelf kunnen beslissen over hun einde zo angstaanjagend, dat ze dat middel ter geruststelling eigenlijk achter de hand willen hebben.
Ja, dus dat kan net zo goed een bijeffect zijn. Als je deze mogelijkheid creëert, dat juist minder mensen er gebruik van maken, omdat ze weten dat het uiteindelijk kan.
Ja, dat kan.
Dus dat
kan
ze niet hoeven te haasten. Oké. Okay. Ja. Haro, mag ik je heel erg bedanken voor je aangrijpende verhaal en heldere uitleg. U, luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.